Beste partijvrienden.
Deze is voor één partij vol met toppers.
Onze partij heeft het heel erg moeilijk.
Ik houd van onze partij. En ik geloof in onze partij.
Ik ga toch niet af op uiterlijk?
Nou, dat leek er wel op.
Nee, op gedrag.
Oh.
Het teken van 70 jaar geleden. We will never surrender. Victory!
Maar één ding. Het was mijn club. Het is mijn club. En het blijft mijn club. Dan hebben we een goed congres gehad. CDA, CDA.
CDA, CDA. Ontzettend bedankt.
Dames en heren, van harte welkom bij aflevering 3 alweer van het Rijnhalcomplex. Het is zondag 15 november 2020 op de dag van de opname. Vanuit Kanaleiland in Utrecht zit ik hier weer tegenover Tarik Silic. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wij gaan verder met de volgende ongeveer 1:20 van het congres die we gekeken hebben. Maar we hebben ook een paar updates over wat we vorige aflevering hebben besproken. Want wij hebben vorige aflevering het onder andere gehad over iemand die een artikel in Trouw had geschreven in 2010 en toen ook sprak op het CDA-congres. Voor uw herinnering, dat was Jan de Visser, oud-CDA-wethouder in Maassluis. En via wat mensen die uit de regio komen en wat informatie die wij toegestuurd kregen, zijn wij erin geslaagd om in contact te komen met Jan de Visser. Dus dat is mooi. Want we waren eigenlijk heel benieuwd, hoe kijkt Jan de Visser 10 jaar na dato nu terug op zijn artikel en op zijn uitspraken? Hij is verder zelf ook wel een markant figuur, als ik het zo mag zeggen. Hij heeft meerdere dingen gedaan, ook bij het CDA. Daar kwamen wij dus ook na de uitzending van vorige week pas achter. Hij is kandidaat-voorzitter geweest van de partij tegen Ruud Perenboom, heet ze zo?
Peter-Oom, volgens
mij. Ruud Peter-Oom, goed punt. En daarna heeft hij nog zijn eigen partij opgericht voor de verkiezingen van 2017, toen hij geen plek kreeg op de lijst bij het CDA. Partij Sterk was dat. Dus oftewel iemand met een verleden. Dus super interessant als we die te spreken krijgen. Ik heb hem van de week aan de telefoon gehad en gevraagd of wij met hem misschien een interview konden aangaan. En dat moet nog blijken, want hij heeft voorlopig even gezegd van hij wil eerst even de aflevering luisteren en kijken of hij er interesse in heeft. Maar ik ben eigenlijk wel enthousiast. Excited.
Het zou leuk zijn als we een gast krijgen, toch?
Ja, en het is mooi. Hij is, als ik me niet vergis, dominee in Middelharnis op Goeree Overflakke.
Volgens mij moeten we een beetje oppassen. Volgens mij is hij predikant.
Oh ja.
Maar we moeten toch oppassen met welke termen.
Nee, het is goed dat je het zegt. Goed, ik zit ook niet helemaal goed in alle kerkelijke termen. Maar inderdaad. Dus laten we hopen dat goed gaat. En verder, ook goed nieuws, heeft Kathleen Ferrier mijn volgverzoek op LinkedIn geaccepteerd en haar e-mailadres doorgegeven. Dus ik heb een mailtje gestuurd. Nog geen reactie terug, maar we gaan het afwachten.
Ik kan wel zeggen, Jens is een echte netwerker.
Echte netwerker, echte LinkedIn, echte zaakman. Ja. Ik denk dat ik toch maar doorga naar de VVD. Maar goed.
Zeer professioneel.
Dus het is leuk om te merken. We hebben nu 2 afleveringen gehad. En er komt een soort vaart in. Er komt een soort flow in. En
we naderen de climax.
Ja, zo voelt het ook. Zo voelt het ook. Na vandaag zitten we op de helft. Dat is ergens ook wel mooi. Hè, want er is nog genoeg voor de boeg. Maar het rijmt ook. Dus dat is goed om te werken. Ja, we moeten nog minstens een maandje vanaf nu. En ik denk, ik heb er heel veel zin in.
We komen, ongetwijfeld.
Hoe verder we gaan, hoe beter het congres ook wordt, heb ik het idee. Deze aflevering wordt ook weer echt een uiteenspatting van goede interviews, leuke uitspraken, dingen waar linkjes uit te liggen vallen. En we hebben weer een aantal fragmenten uitgezocht. En het mooie is, de vorige aflevering was voornamelijk mensen in de sprekersrij. Dat was echt een 1:20 lang aan mensen die in de rij stonden en dingen in het zeggen waren. En dat was niet altijd even boeiend. Er zaten een aantal gekkies tussen.
Misschien leuk om te zeggen, het zijn wel gewoon de gemiddelde CDA-leden uiteindelijk. Het zijn geen prominente CDA-leden die gewoon een zegje konden doen uiteindelijk.
Ja, ik moet zeggen, het geeft natuurlijk ook een ander beeld dan als je alleen maar prominente in beeld krijgt. Maar dat is wel wat we deze aflevering meer gaan doen. Want het is pauze bij het CDA-congres. Het ochtendgedeelte is afgelopen. Het eerste fragment is het einde van het ochtendgedeelte als Renate Westerlaken, een van de vicepartijvoorzitters, probeert het congres af te sluiten. En die krijgt dan ruzie met iemand die nog heel graag zijn zegje wil doen. Zullen we gewoon al naar het eerste fragment gaan?
Prima.
Mag ik even met die meneer bij microfoon nummer 7 in gesprek? Dank u wel, mevrouw.
Even bij wijze van orde. U heeft net gezegd, iedereen die achter de microfoon staat, krijgt het woord.
Maar
wij willen het woord. Voordat we niet het woord nemen, gaan wij niet stemmen. gaan wij niet stemmen.
Meneer, mag ik?
Nee,
meneer, nu wil ik even het woord. Wij gaan hier op een normale manier met elkaar om. U hoeft niet tegen mij te gaan schreeuwen. Ik maak een uitzondering voor u.
Nee,
als u kort
ik ga hier
het
niet
woord
praten. Kunt,
nee, want we hebben nog een middagprogramma waar we heel veel resoluties te behandelen hebben. Het loopt anders te veel uit. Mensen in de zaal willen gaan eten. Ik maak voor u een uitzondering. Gaat uw gang. U krijgt 5 minuten van mij en dan is het klaar. Als u die gelegenheid niet neemt, dan kunt u hem vanmiddag nog nemen. Meneer, u krijgt nu 5 minuten van mij tijd.
Moet nog praten? Nee.
Kan meneer, kunt u in 1 minuut dan mij vertellen wat u te zeggen heeft?
Het gaat niet om mij. Er zijn hier nog tientallen mensen die een stemverklaring
willen. Ik vraag uw begrip voor het feit dat zoveel mensen hier vandaag zijn. Ik kan niet anders dan streng zijn. Ik geef u nu kort het woord.
Worden wij hier monddood gemaakt? Ik zit hier al een half uur te wachten om mijn zegje te doen.
Gaat uw gang.
U bent ook kwart voor elf begonnen.
Gaat uw
en
gang.
En Henk Bleker heeft ons verzekerd dat iedereen die hier achter de microfoon staat ook het woord zal voeren. Sorry dat ik zo emotioneel ben. Sorry. Maar het moet gewoon gebeuren.
U krijgt vanmiddag nog het woord, meneer. Ik besluit nu dit ochtendgedeelte. Ik dank u allen voor uw inspanning. En ik hoop u vanmiddag allemaal terug te zien.
Zij is doodsmoe.
Je zou daar maar moeten voorzitten.
Stel je hebt het ochtendgedeelte gehad met al die verschillende soorten sprekers. En dan wil je gewoon even eten. En dan krijg je
twee boze leden opeens. Opeens, ik kwam ook vanuit het niets
echt
eigenlijk.
Helemaal vanuit het niets. En ja, op een gegeven moment die gast die er nog tussendoor komt met worden wij monddood gemaakt, zeg maar. Niet al een half uur te wachten. Terwijl ja, nee maar ik bedoel, een half uur valt toch op zich wel mee?
Nou, ja, ik weet niet. Stel je bent een lid en je zit daar gewoon te wachten. Je wil je woordje doen en op een gegeven moment zie je van, ik ga mijn woordje niet kunnen doen.
Nee, dat is waar. Ja, dan ben je wel zuur. Ik vond het een heel fascinerend ding, omdat zij verzekert ook na de pauze komt iedereen nog gewoon aan het woord. En zij verspreekt zich op een gegeven moment. Zij zegt, iedereen krijgt, u krijgt 5 minuten. 5 minuten?
Ja, dat is best een goed deal, toch?
Ja. Nee, maar normale sprekers krijgen dus 1 minuut. Zo ging het in zijn werk. En zij verspreekt, ze zegt 5 minuten, maar dat komt bij hem niet binnen. En dat volgend, als hij gewoon had gezegd, oké,
natuurlijk,
ik 5 minuten.
Ja.
En zij zegt meerdere keren, geeft zij hem het woord van zeg dan. Maar dat gebeurt niet. Nou ja, dat is een soort zoekerij.
Ja, maar die kerel is ook plaatsvervangend boos voor kennelijk tientallen andere leden die niet aan het woord mogen komen.
Ja, ik vond het wel een lekkere knetterende afsluiter van het ochtendgedeelte. En dan is het pauze. En wat de NOS dan doet, is Ferry Mingelen, die studeert. En stuurt zijn reporters erop uit om interviewtjes te gaan houden met partijprominenten.
Het heeft ook een beetje weg van zo'n studio sport vibe.
Ja, alsof je schakelt naar mensen langs de lijn.
Ja.
Waar Van Hooydonk staat om even met Arne Slot te gaan praten.
Ja, precies.
Ja. Ja, nou ja, en het eerste interview is aan de tafel van Ferry Mingelen. En die wilde ik laten horen omdat we hem nog niet hebben laten horen. Dat is Gert Leers, oud-burgemeester van Maastricht. Dat is in Maastricht ontiegelijk populair. Echt een hele populaire burgemeester. Is op het moment van het CDA-congres daar geen burgemeester meer. Dat komt later in de podcast waarschijnlijk nog wel terug. Maar hij is in het ochtendgedeelte, toen hij nog in de rij buiten stond, is hij al even aan het woord geweest. En in het outro van de podcast zit hij ook met het gaat om de toekomst van ons land. Dat is Gert Leers. En hier is het wel interessant, omdat hij zegt welke koers gaat de CDA opvaren. En Ferry Mingelen zegt, maar welke positie is daarin voor u? En daar gaan we zo even op door.
Dat het CDA nu ongelooflijk stevig in het land op een felle manier zijn eigen principes moet uitdragen. Dan gaat het ook weer ergens over. We moeten die agenda die in dit akkoord staat ook echt daadwerkelijk oppakken. Want de mensen hebben daar behoefte aan. Mensen voelen zich al veel te veel verweest van de politiek. En ik denk dus dat het CDA hier een kans heeft, maar ze moet wel ook duidelijk maken dat ze zich verzet tegen die ideeën zoals Wilders die heeft over moslims.
En dat moet ook in het kabinet gebeuren natuurlijk.
Nou ja, duidelijk maken dat dat niet onze lijn is.
Ja. Bent u beschikbaar om dat in het kabinet ook te gaan doen?
Nou, daar gaat het helemaal niet om.
Nee, maar het is maar even een vraag.
Kijk, mij gaat het erom dat we iets moeten uitvoeren met goede mensen. Ik die hoor geen.
Nee, maar het zou toch kunnen zijn dat u zegt: dit vind ik zo belangrijk, daar wil ik aan bijdragen.
Als mij die vraag wordt gesteld, zal ik daar heel serieus en enthousiast over nadenken.
Goed.
Goed.
Of disclaimer: Gert Leers werd minister.
Gert Leers. Twee dingen die opvallen. Hij zegt natuurlijk: ik zal daar heel serieus en enthousiast over nadenken. Nou, hij heeft daar serieus en enthousiast over nagedacht.
Hij was heel enthousiast.
Verdomd. Ja, nee, hij is gewoon het hele kabinet lang is hij minister geweest van integratie. In het eerste stukje van dit gesprek heeft hij het dus ook heel erg over. De lijn van Wilders is niet onze lijn. Maar hij is uiteindelijk wel uitvoerend minister op immigratie. En het beleid van Rutte 1 was ziek streng op migratie. Dus praktisch gezien heeft hij, ja, niet zo streng als Wilders misschien had gewild, maar wel ongeveer naar invloed van Wilders die migratielijn uitgevoerd. En dan benadrukt hij, zeg maar, ja, maar wij zijn het CDA, we moeten niet de PVV-laag gaan uitvoeren. Uiteindelijk is hij wel verantwoordelijk voor dat het CDA dat toch half heeft gedaan.
Dit is ook wel slecht uitonderhandeld van het CDA, dat ze uitgerekend die portefeuille krijgen. Ja. Je zou ook kunnen zeggen van, hè, de VVD moet dat eigenlijk gewoon doen, want wij hebben een congres. Maar ja, goed, de VVD, weet je, die zal ook wel logisch nadenken en zeggen van, ja, laat het CDA maar lekker oplossen.
Als Rutte ergens onbekend staat, is dat hij een koning is in het wegdelegeren van moeilijke portefeuilles waar hij kritiek op kan krijgen. En dat niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de partij. Dat zie je nu bij de hele coronacrisis, is dat alle vragen die mogelijk spicy zijn of die Rutte in een probleem kunnen brengen, zegt hij, deze vraag is voor Hugo de Jonge. En het CDA overkomt dat dus ook in 2010 al. Want de VVD die heeft tactisch nagedacht, zegt, we zitten in een kabinet met de PVV. Dus alles wat met migratie te maken heeft, moeten wij zorgen dat het niet op onze dakpan valt. Het is wel ironisch inderdaad dat je zegt dat het CDA en het congres gaat natuurlijk heel erg over. Maar de PVV is niet onze lijn. Wij moeten niet zo streng zijn op migratie. We zijn een solidariteitspartij, een partij in het midden. We moeten er zijn voor de, zeg maar, allesomvattende christelijke gedachten. Dat zij uiteindelijk toch deze portefeuille krijgen. Ja, dat spreekt van een soort ironie.
Nou, het is ook wel een beetje raar. Ik bedoel, je bent Geert Leers, je bent een relatief vooraanstaand lid van het CDA.
Ja.
En dan accepteer je ook zo'n portefeuille. En ja, dan vraag ik me af, schat je jezelf dan zo hoog in dat je denkt dat je zoiets zonder kleerscheuren kan doen? Want volgens mij, Geert Leers was wel gewoon een discutabele minister om
ja, die tijd. Ja, zeker. Ja. Maar het is ook niet alsof hij daarna een succesvolle politieke carrière heeft doorgezet. Dit was maar het einde.
In zijn voordeel spreekt wel een beetje zijn leeftijd. Dus op zich is het niet raar om politiek uitgespeeld te zijn.
Dat is waar. Maar ik denk dat hij van het begin van het kabinet toch een ander beeld had van de voortzetting van zijn loopbaan dan aan het eind. Na het mislukken van het katshuisoverleg in 2012.
Mag ik nog even?
Ja, natuurlijk.
Geert Leers komt wel echt heel veel in beeld.
Voor een oud-burgemeester.
Hij heeft geen functie nu en hij was inderdaad oud-burgemeester. Of hij is oud-burgemeester, moet ik zeggen. Maar wie is Geert Leers uiteindelijk dan nog?
Ja, waarom wordt er zoveel met Geert Leers gepraat en minder met anderen? Zeg maar, Hiers Balin, Piet Hein Donner, die komen ook wel aan het woord. Maar ik vind Leers toch wel prominenter.
Geert Leers komt best wel prominent in beeld.
Ja.
Ik vraag me uiteindelijk af, was dat bewust?
Ik denk dat ook met populariteit te maken heeft. Hij was natuurlijk in Maastricht een waanzinnig populaire burgemeester. En ik denk dat ook gewoon een beetje oversloeg naar landelijk. Dat ze dachten, dat is iemand die ze graag op televisie zien.
Of Geert Leers wil gewoon aandacht.
Ik denk dat het een combinatie van beide is. Ja, we gaan een beetje afwisselen. Het is de eerste keer dat we Caroline Ferrier op televisie te horen krijgen. Of op het congres. We hebben wel Ad Koppian al gezien, maar Ferrier is nog niet aan het woord gekomen. Ferrier en Koppian die staan hier naast elkaar. En die hebben natuurlijk naast elkaar gezeten met Marja van Bijsterveld, oud-minister VWS. Of nee, die was minister van VWS trouwens in kabinet Rutte 1. Die zat eerst tussen ze in. Nu staan ze naast elkaar bij de interviewmicrofoon in de pauze.
We gaan even praten met een van de leden van de fractie die ik van u niet meer dissident mag noemen. Nee, maar voor precies. De kijker thuis misschien toch nog wel handig, mevrouw Ferrier.
Mevrouw Ferrier, wat vindt u van het congres tot nu toe?
Ik vind het geweldig om te zien dat er zoveel CDA'ers zijn gekomen. En dat we hier de gelegenheid hebben allemaal om te zeggen wat we vinden. En dat we goed naar elkaar luisteren.
Heeft u ook een beetje het idee dat het om u draait?
Nee, dat idee heb ik niet. Ik heb het idee dat het gaat om onze partij, de toekomst van ons land en de toekomst van onze partij.
Het is een vrij emotionele bijeenkomst, vindt u niet?
Het is een emotionele bijeenkomst omdat iedereen hier vanuit zijn hart en zijn overtuiging spreekt. En dat is precies ook de kracht van het CDA.
Meneer Koppian, dissident nummer 2, mogen we dat nog zeggen?
Nee, helemaal geen dissident. Wij zijn christendemocraten.
Goed, u heeft duidelijk gezegd moeite te hebben met die PVV. Er zijn hier ook veel mensen die dat ook zeggen. Voelt u zich gesteund?
Ja, ik voel me er absoluut door gesteund. En ik zie ook een geweldige betrokkenheid bij al die CDA'ers, hoe ze er ook over denken. Er wordt met veel respect met elkaar gediscussieerd. En eigenlijk is dit ook wel een feest van de partijdemocratie. Ik bedoel, daar kan nog menig politieke beweging een voorbeeld aan nemen.
U noemt het een feest, maar zien we hier niet gewoon een erg verdeelde partij?
Nee, ik vind in een democratie behoort gediscussieerd te worden. Dan mag je ook van mening verschillen. En het is vooral belangrijk dat je dan aan het einde er samen in eenheid uitkomt. En daar gaan wij aan werken.
Het is ook de kracht van een brede middenpartij. Dat er discussie gevoerd wordt en dat alle geluiden die er aanwezig zijn gehoord worden. En dat daarnaar geluisterd wordt. En dat is wat wij hier vandaag zien.
Hier zitten Ferrier en Koppian echt heel diep het CDA te verdedigen. Ik weet niet waarom.
Nou ja, ik denk toch ergens ook wel, omdat zij zo erg in die dissidentenpositie gedrukt zijn, dat ze zich er toch misschien niet gemakkelijk bij voelden.
Nou, je ziet bij al die, we hebben het trouwens helemaal niet benoemd, maar Verrier en Kopjan zijn quote-unquote leden van het Java-beraad.
Ja.
Dat zijn mensen van het CDA die tegen de samenwerking met PVV zijn. Kwamen dan samen in een pand of zo, die heet de Java-straat of zoiets. Maar iedereen, alle vooraanstaande leden met een functie daar, die reageren zo. Van feestje voor de partijdemocratie. Ja. Of wij zijn christendemocraten.
Ja.
Maar dan denk ik, wat voor campagne is dat uiteindelijk dan?
Het is een soort weigering om hard te zijn, ergens.
Waarom?
Ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat wat Verrier eigenlijk zegt, is dat ze gewoon, dat vond ik wel een opvallend stukje hieruit. Ze zegt, het is de kracht van een brede middenpartij om alle geluiden ook gehoord te krijgen. Natuurlijk zegt ze daarin eigenlijk even tussen ook ons geluid, ook ons tegengeluid. Dat is een soort halve sneer naar partijbestuur. Maar brede middenpartij die er wel voor kiest om in zee te gaan met een extreemrechtse islamofoob. En dan vraag ik me af in hoeverre ze meent wat ze zegt.
Nou, kijk, dat is wat ik zeg. Ze zijn terughoudend.
Ja,
Waarom zijn ze terughoudend? Ik heb het idee een beetje het logisch partijbelangen.
Ja.
Maar als jij een congres hebt op basis van jouw voorkeur. Want door Verrier, door Kopjan, door Ab Klink is het congres in feite georganiseerd. Want zij zijn tegen
het samen. Is het zo'n groot debat, ja.
Is het dan niet juist logischer dat je zegt van, wij gaan strijden voor onze politieke toekomst, want die gooien sowieso weg naar de samenwerking in feite. Is het dan niet logischer dat je dan juist gewoon de aanval zoekt en zegt, wij zijn vol tegen, we proberen iedereen te overtuigen.
En je ziet ook dat andere tegenstanders wel heel fel zijn. Hè? Dus de normale CDA-leden in de sprekersrij die tegen zijn, die zijn wel echt, zeg maar, luid en aanwezig.
Normale CDA-leden in de oudgediende die politiek uitgespeeld zijn.
Juist.
Maar de mensen die soort van relevant zijn, die zeggen van, feestje voor de democratie, maar waarom?
Ja.
Dat heeft geen doel.
Hierin wil ik toch gewoon hopen dat we uiteindelijk misschien Kathleen Verrier nog te spreken krijgen. Of iemand anders die daarbij betrokken is geweest. Van waarom is ervoor gekozen een zachte lijn te spelen, terwijl de voorstanders dat eigenlijk niet zo heel erg deden. Het was niet alsof die, zeg maar, ook heel erg terughoudend waren.
De voorstanders die gooiden het liefst alle mensen van de hele Java-beraad gewoon voor de bus.
Voor de bus, ja, precies. Ja. Ik hoop dat we daar nog op een gegeven moment naar kunnen vragen. Een andere tegenstander die ook voor het eerst aan het woord komt naast Verrier is Ab Klink. Hij staat in de pauze op een gegeven moment ook voor de microfoon. En het leuke is, je hoort bij hem fragmentjes van wat hij later nog in de microfoon gaat zeggen. We gaan eerst even gaan luisteren.
Dag meneer Klink, ik zie uw handen schudden. Krijgt u veel steunbetuigingen?
Ja, we zijn 5000 mensen, dus je hebt al gauw mensen om je heen die steun betuigen. Maar inderdaad, ja, dat toch wel. Ja.
Hoe voelt dat?
Ik kreeg al ontzettend veel e-mails en brieven en dat voelt wel heel goed. In die zin dat je niet alleen staat en dat mensen kennelijk daarin, de inhoud van het CDA die ik toch wil beschermen, dat herkend wordt.
Wat vindt u van het congres tot nu toe?
Wat mij opvalt in de woordvoering is dat veel mensen tegen zijn. Maar ik weet alleen niet in hoeverre zij expliciet het woord zoeken. En de overigen nog even afwachten. Dat kan ik niet beoordelen. Maar het is wel goed te zien dat veel mensen eigenlijk precies waar het ook om gaat heel goed zien. Namelijk in hoeverre we in een combinatie komen te zitten samen met de PVV, die de samenleving eerder zal splijten dan dat die zal opbouwen. Die eerder de tegenstellingen zal overbelichten dan overbruggen. En in die zin vind ik het zelf ook wel eigenlijk bijna beeldbepalend dat vandaag iemand in Berlijn Duitsland toespreekt. Terwijl 50 jaar geleden Kennedy datzelfde deed en zei ik ben een Berliner. Juist om naar de toekomst toe bruggen te staan tussen bevolkingsgroepen. En dat is de essentie van de christendemocratie. En dat moet je je niet verzwageren met een partij die zegt van dat beleid wat jullie willen, god, dat komt geweldig goed uit. Want dat is precies de reden waarom ik vind dat we mensen uit elkaar moeten gaan spelen. Zo'n beleid gaat geen stand houden.
Dank u wel.
Ja, maar Klink refereert dus aan Merkel die terugrefereert aan John F. Kennedy, naar Ich bin ein Berliner. Wat trouwens een taalfoutje is, want in het Duits zeg je Ich bin Berliner en Ein Berliner is een chocoladebol. Kennedy zei dus dat hij een chocoladebol was, dat is op zich schriant.
Dat kan.
Ja, is zo.
Is lekker.
Kennedy was ook niet, ja, zag er lekker uit, maar goed. Iets een ding, anyway. Maar hij refereert dus terug aan wat hij later ook nog gaat zeggen op het congres. En dan komen we denk ik volgende aflevering die daarna nog even op terug. Ik weet niet precies wanneer dat is. Maar dan refereert hij ook weer terug aan John F. Kennedy en ook aan Martin Luther King. En ik vond het wel grappig dat je dat terug hoorde. Maar Hij zegt dus eigenlijk wat wij net ook al zeiden. En dat is dat de tegenstanders inderdaad erg luid aanwezig waren. Maar dat misschien ook niet alles zegt. Waarom waren de tegenstanders nou zo luid en de voorstanders nou ja, toch minder geneigd om zo'n hard plekje op het podium in te nemen?
Nou, de voorstanders hadden ook wel door, denk ik, dat ze in de meerderheid waren. Je had daar voor het congres had jij ALV's volgens mij. Ja, gewoon ALV's op provinciale. Ja,
provinciale ledenvergaderingen, klopt.
En daar kwam naar voren dat er meer voorstanders waren. Dat is volgens mij ook wel algemeen bekend daar.
Ja.
Zeg ik dan wel even zo. Maar volgens mij was dat wel gewoon dat er meerderheid voor was toen.
Ja, dus ik denk dat er bij de voorstanders meer een soort berusting was. En bij de tegenstanders meer een soort van we moeten nu wel. Want anders verliezen we hem sowieso.
Ja, ja. Nou, en daarnaast het is ook wel lastig als je een akkoord moet verdedigen. Zo'n akkoord krijgt kritiek. Ja, dan moet je op kritiek reageren. Maar
makkelijker om harde oppositie te voeren.
Wie gaat dan reageren op de kritiek? CDA-leden die in feite niks met het akkoord te maken hebben, hoeven niet kritiek te pareren van tegenstanders. Ja. Want wie zijn zij? Dat gaan Jan Kees de Jager en Beijleveld, of dat deden Jan Kees de Jager en Beijleveld.
Ja, en straks verhagen.
Ja.
Met Beijleveld inderdaad. Een andere tegenstander is niet alleen een tegenstander van het akkoord, maar ook een tegenstander van het congres. De directeur van het wetenschappelijk bureau, Kees Veerman. Dat vond ik vrij fascinerend. Laten we even naar hem luisteren waarom hij tegen dat congres is.
Goed, inmiddels naast mij Kees Veerman, nog steeds officieel directeur van het wetenschappelijk instituut van de partij.
Voorzitter, Ferry.
Voorzitter, zelfs dat. Het is een beetje een verrassing dat u hier bent, want als ik me niet vergis noemde u dit congres een farce en was u eerst niet van plan om te komen. Klopt dat?
Ik heb gezegd het is een staatsrechtelijke farce, omdat naar een woord van Vredeling, overigens niet mijn vriend, maar die zei congressen kopen geen straaljagers, congressen maken ook geen regeringsprogramma.
Zijn punt is dus eigenlijk dat het helemaal niet staatsrechtelijk is om regeringsdeelname door een partij af te laten hangen van een partijdemocratie. Zie je daar wat in?
Nou, wij zijn in Nederland. Ik weet niet of wij in Nederland uniek zijn dat partijcongressen de facto geen ding zijn over regeringsdeelname. In het buitenland zie je dat wel gewoon.
Ja, ik zit even te denken, maar volgens mij was dat bijvoorbeeld zo bij de Duitse grote coalitie tussen SPD en CDU. Hing dat echt heel erg vanaf van wat ging SPD erover stemmen. En daar hebben ze uiteindelijk ook voor gestemd. In Engeland heb je van die grote partijcongressen van Labour en van de Tories. Die, nou ja, bijvoorbeeld in 2010 of daarvoor, volgens mij daarvoor nog, gingen de Tories een coalitie aan met de Liberal Democrats. Moest daar ook eerst over gestemd worden op die partijcongressen. Maar in Nederland was dit dus een vrij historisch gebeurtenis, omdat het de eerste keer was dat zoiets plaatsvond.
Het is de eerste keer en de laatste keer. Tot dusver. Volgens mij gaat het ook voorlopig niet komen.
Nee.
Nou, alhoewel op zich, als je 5 partijen nodig hebt in een coalitie of meer, dan kan je me voorstellen dat 1 partij gaat zeggen, wij willen dat leden gaan.
En het was ook de enige. De VVD had geen partijcongres waarbij werd besloten door de leden of ze dat wel of niet gingen doen. Ze hadden een partijadviesraad die op dezelfde dag plaatsvond in Gorkum, waarin het partijbestuur gewoon verantwoording aflegde en de adviesraad vervolgens zei, ja, is goed, prima.
Ja, maar weet je, als je van jezelf weet dat je een adviesraad bent.
Ja, dan ga je ook niet hard tegenin natuurlijk. Nee, het is wel leuk dat een van de hardste oppositievoerders bij de VVD toen was oud Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas. En die heeft toen ook nog zijn zegje gedaan in de media, maar die had uiteindelijk, ja, weet je, het is niet dat je dan een congres nog kan overtuigen of zo. Dus je kan hem een beetje roepen in de woestijn.
Markant figuur, dat kan ik alleen zeggen.
Ja, onze Nederlandse Joe Biden zou ik willen zeggen.
Ja, nou. Ik weet niet of hij daar blij mee is, maar het zou kunnen.
Nee, een beetje flauw misschien. Maar goed, ja, Veerman noemt het onstaatsrechtelijk. Dat vind ik wel een opmerking, want het is natuurlijk niet alsof wij een soort van staatsrechtelijke basis hebben om het niet op deze manier aan te pakken, toch?
Ik heb echt geen flauw idee. Ik moet heel eerlijk zijn, ik zou daarvoor dingen moeten lezen. Heb ik niet gedaan. Maar
ik ook niet.
Wij studeren geen rechten. dat mag ook gezegd worden.
Ja, mijn huisgenoot wel, maar die is nu net niet thuis.
Nou, helaas.
Ja. Ja, ja.
Nee, maar een partijcongres kan toch wel beslissen of een partij wel of niet in een coalitie moet. Ik vind dat een beetje een rare reden om te zeggen van dat een congres vals is.
Hij zegt dus praktisch, omdat er geen voorgang, geen precedent is voor zo'n soort congres, is het onstaatsrechtelijk. En dat is niet hoe dingen werken, volgens mij.
Ja, ik heb geen rechten gestudeerd.
Nee, oké. Okay. Ja, ik ben ook maar gewoon een beetje aan het speculeren.
Nou ja, wat we zeiden, er zijn best wel veel landen, Duitsland, Engeland, of het Verenigd Koninkrijk moet ik zeggen, Oostenrijk volgens mij ook. Weet je, dat zijn allemaal landen waarin het wel gewoon gebeurt. Dus ja. dat er een congres georganiseerd wordt, dat is op zich niet heel raar.
Nee.
Maar je hebt wel een figuur, de voorzitter van het wetenschappelijk bureau van het CDA, die gewoon zegt, het is staatsrechtelijk een farce.
Ja, dat is best een dingetje.
Dat is best een dingetje, maar hij heeft, en daar heb ik best wel medelijden mee, hij heeft gewoon net de pech dat hij gewoon geen status heeft, geen politieke functie. Dat
geen invloed.
Invloed misschien wel, maar...
Het is alsof Verhagen zegt, oh ja, je hebt gelijk.
Nee, het is een intern invloed. Het is intern invloed. Nee,
fair. Maar ik bedoel, het is eigenlijk als wijglas van stemmenroepen in de woestijn. Ik denk dat je weinig mensen op dit congres zal horen. Kijk, zelfs Ferrier en Koppian zeggen dit is een feest voor de democratie en zo hoort het. En dit is hoe je dat doet in de middenpartij. Terwijl dit is hoe je dat doet in de middenpartij. Het CDA heeft nog nooit zoiets gedaan. Of elke andere partij in Nederland.
Ik denk, nu ik erover na zit te denken, weet je, die kerel van wetenschappelijk bureau.
Veerman, excuus.
Dus, zeg maar een eenmansfractie binnen het CDA.
Ja.
Naast de voor- en tegenstanders. En dan is Veerman die daar zegt... Ho.
Gewoon helemaal niet doen.
Gewoon nee.
Wel congres. Ja. Een andere partijprominent die ook prominent aanwezig zal zijn... als rode draad door deze podcast... en die eindelijk in aflevering 3 voor het eerst aan het woord komt.
Jullie hebben hem alleen maar in de intro en in de outro gehoord.
Ja, het is een icoon. Een soort van cult is rondom hen ontstaan... En eindelijk komt hij voor het eerst aan het woord. We gaan luisteren naar Volkspop ganggesprek met Camille Eurlings.
Veel emoties vandaag. Wat is uw indruk?
Ik vind het een goede discussie. En dat is niet alleen in de plenaire zaal, maar ook hier als je door de gang loopt. Iedereen spreekt je aan. Sommige mensen zijn voor, sommige zijn tegen. Allemaal hebben we een stukje zorg van hoe moet dat verder. Maar ik voel wel de besliste wil om er samen uit te komen... en om samen te bouwen aan het profiel van het CDA de komende jaren. En dat geeft heel veel moed.
Ja, maar ja, iedereen zegt heel veel moed, fijn dat we debatteren. Maar bottom line, dat is een hele verdeelde partij.
Ja, kijk, heel veel mensen zeggen wij zijn geen PVV. Dan zeg ik tegen iedereen, daar heeft u totaal gelijk in. Wij zijn geen PVV, we zullen nooit PVV zijn. Wij zijn CDA. We hebben andere beginselen, we staan anders ten opzichte van een samenleving. Maar daarom was voor mensen zoals ik zelf, als ik het vanuit mezelf mag zeggen, de inhoud van het akkoord zo doorslaggevend. Als bij mij ook maar iets in dat akkoord had gestaan waarvan ik zeg, dit is over de schreef, dan was ik tegen geweest.
Mensen zeggen, ja, dat akkoord, het gaat juist om de samenwerking überhaupt met de PVV.
Ja, maar dat vind ik toch een beetje gek, want dezezelfde congressen, dit congres heeft zelf gezegd, voor de verkiezingen, wij sluiten geen partij uit. Wij gaan op de inhoud. Toen kwam er een formatie, toen zei informateur Lubbers, wij gaan proberen inhoudelijk tot elkaar te komen. Nou, dan vind ik ook, dan moet je het ook van de inhoud laten afhangen. Daarbij hebben we ook een keer echt met de LPF geregeerd. Dat was geen gedoogsteun, die zaten erin. Toen zijn we ook niet van ons geloof gevallen. Toen is de CDA er heel sterk uitgekomen. Het komt er gewoon op aan of wij op eigen kracht het beleid maken de komende jaren. En scherper dan ooit ons profiel kiezen. En daar verenigt deze hele bende mensen zich wel in. Wij zijn één club en zo gaan we ook hier naar buiten.
Denkt u heel kort nog even wel eens, ja, was ik nou maar gebleven, dan had ik even leiding hier kunnen geven?
Maar ik ben er toch en ik ga nooit weg. Ik ben CDA-lid, zal ik altijd blijven. Ik bemoei me met de partijen, het is mijn club en dat gaat nooit over.
Het ging over.
Het ging over. Au. Ja, wat mij opviel in dit gesprek met Camille Eurlings is dat praktisch alles wat hij zegt is gewoon direct of indirect iets wat hij gaat herhalen bij zijn megalomane hysterische speech later.
Dat verbaast me op zich niks.
Maar je
hebt zo'n speech. Ik kan me voorstellen, Camille Eurlings denkt hier van ik ga partijleider worden. Ja. Of iets boven, ik heb geen idee wat...
Ik denk dat hij echt een maand heeft zitten sleutelen in die speech... en dat hij zo in zijn hoofd zat dat hij gewoon echt... gewoon alles wat hij zei een soort van terugrefereerde aan die...
Hij is de missionair minister nu. Maar wanneer hij zijn werkdag klaar is, dan gaat hij terug naar zijn kantoor in huis. Dan werkt hij aan zijn speech, weet je. En dat gaat hij nou even 3 uur oefenen of zo, denk ik.
Ja, precies. En,
dat blijft hij zo even rondhangen, ja, bij zo'n Foxpop.
Hij zegt tegen zijn vrouw van schat, wil je even luisteren naar mijn speech? En dan zegt hij niet alweer, de derde keer deze dag. En dan slaat hij haar en dan gaat hij weer slapen, zeg maar. Ja. Ik probeer mijn voorstelling te maken van hoe het ging. Maar goed, hij zegt meerdere dingen die gewoon later terugkomen in zijn speech. Iedereen die de speech een beetje kent... Dat komt later, we doen hem...
We moeten niet spoileren eigenlijk.
Nee, oké, maar we gaan hem integraal doen later in de podcast.
Ja, nou, ongetwijfeld. Dat moet integraal in de podcast
komen. Hij komt er helemaal in. Dat sowieso. Het mooie is ook, er staat hier in het interview voor een poster van Jan Smit.
Ja, maar het heeft ook wel goede vibes, weet je. Smit is ook...
Icoon van de positiviteit,
maar daar, Jan Smit is daar op zijn top.
In 2010.
Ja, ongeveer toch?
De parallellen tussen Jan Smit en Camille.
Ja, precies. Dus Jan Smit is daar op zijn top. Camille Eurlings min of meer.
Ja, ik vind ook dat Camille Eurlings het Eurovisie Songfestival moet presenteren.
Nou, op zich, weet je. De...
Camille Eurlings met Lucille Werner. Dat is gewoon Chantal Jansen en Jan Smit, maar dan CDA-versie.
Nou, op zich. Jan Smit zelf zou waarschijnlijk ook CDA stemmen, gok ik.
Ja, dus, Edam Volendam. Dus
ja, daarom.
Mona Keizer.
Mona Keizer kan er ook bij, waarom niet, weet je.
Ja, natuurlijk.
Heel Volendam mag het Eurovisie organiseren. Ja. Wat ik wilde zeggen, weet je. Je ziet hier dus twee mensen die op een top zijn. Jan Smit, die is... met alle respect wel een beetje afgezakt, denk ik.
Ja, ik vind hem wel... in de laatste jaren is hij steeds leuker geworden. Ik heb steeds meer zoiets van... nou,
hij is sympathieker, maar...
Sympathieker, ja. Het is niet dat ik naar zijn muziek luister... maar ik bedoel, als je hem zo'n songfestival ziet presenteren... denk ik toch, nou, hem liever dan Eurlings.
Ja,
ik moet zeggen low bar, maar...
Ja, dan, precies dat, weet je. En zo'n Camille Eurlings is daar nu op zijn top.
Ja.
Maar dat ging wel best snel bergafwaarts.
Dat ging vrij snel bergafwaarts, ja. Ja, nee,
zou Camille Eurlings CDA-lid zijn nog?
Oeh, dat ik...
En sterker nog, zou hij voor de samenwerking met Forum zijn?
Ik ben hierover aan het twijfelen. Omdat ik me afvraag of hij, als hij terugkijkt, of hij dan positief terugkijkt op de samenwerking met de PVV. En dat betwijfel ik.
Dat betwijfel ik ook heel erg, maar dat is denk ik voornamelijk vanuit persoonlijke redenen.
Nee, dat weet ik. Maar misschien dat hij daarom juist ook zeg maar, zegt van, dit moeten we eigenlijk niet nog een keer proberen.
En wat voor argument geeft hij dan? Zijn carrière of?
Ja, dat weet ik niet. Gewoon dat hij zeg maar zulke slechte herinneringen heeft in die samenwerking met de PVV. Dat hij een soort van oorlogstrauma heeft, zeg maar.
Ik denk, ja, het is vergelijkbaar met een oorlogstrauma. Daar heb je wel een punt.
Ja. Our fallen soldier, Camille Eurlings.
Ik ga hier ver, maar het zou op zich ook wel kunnen dat hij gewoon forumlid is. Ik krijg de indruk dat hij best wel rechterflank is.
Hij zou niet de enige zijn, hè? Bleker is ook al volgens sympathisant geworden.
Ja.
Ik bedoel, het zou me niet verbazen. Ik denk wel dat we er nooit gaan af. Hij woont trouwens op Malta tegenwoordig.
Waarom?
Ja, nou, hij zit daar bij een of andere investment group of zo, of bank. Ik had de laatste keer iets opgezocht. Die zit op Malta en ja, ik weet niet. Volgens mij, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar dat was in ieder geval een paar jaar geleden, was hij naar Malta gevlucht of zo.
Gevlucht.
Dus ik denk dat we Pieter Omtzigt op hem af moeten sturen.
Oh ja, dat zou een hele goede crossover zijn.
Pieter Omtzigt, die heeft natuurlijk uitgebreid onderzoek gedaan naar corruptie op Malta. Is het ook de enige waar hij over praat, samen met
de toeslagenaffaire.
De toeslagenaffaire, inderdaad. Het is toeslagenaffaire en Malta. Dus ik zou Pieter Omtzigt naar Malta sturen en dat hij dan Eurlings opspoort en hem op de CDA pijnbank legt of zo.
Nou, anders doen we Interpol wel.
Ik wil ook een soort Pieter Omtzigt special agent film of zo, weet je wel. Als een soort Johnny English naar Malta afreist.
Ja, natuurlijk. Oh, wauw, ja. Ja, het is een beetje jammer dat Pieter Omtzigt niet echt een charisma of zo heeft.
Nee, maar dat maakt
het, of, juist, ja, dat maakt het juist goed. Dat maakt het juist
hij
goed.
Is een soort anti-held, zeg maar.
Ja.
Ja. Ik zie hier een ding. Pieter, als je luistert, we zien er een concept in. Ik schrijf graag het script voor je. Laat me weten of je interesse hebt.
We hebben geen geld, maar jij hebt volgens mij wel geld.
Jij wel. Dus met jouw geld en onze ideeën maken we een fantastische productie. Anyway, we hebben een laatste... en dan wel ook tamelijk fameuze speech die we nog even willen laten horen. Het is een speech van 20 minuten.
Voordat we... Nou,
maar die gaan we niet helemaal laten horen. Nee, we gaan niet schrikken.
We gaan het niet helemaal laten horen, maar... kijk, ik heb het congres, heb ik hiervoor helemaal gekeken. En in mijn beleving, wat wij jullie straks gaan laten luisteren... die speech duurde voor mijn gevoel veel korter.
Ja, het is echt lang.
De speech van Maxime Verhagen.
We hebben het over Maxime Verhagen. Maxime Verhagen betreedt... in het middagdeel, bij de opening van het middagdeel, het podium. En het is eigenlijk de bedoeling dat hij een soort verantwoording aflegt. En hij grijpt de speech aan om een aantal emotionele punten te maken. En ja, eigenlijk tegenstanders aan te spreken. Hij heeft op een gegeven moment direct tegen Ad Koppian. Ik heb een compilatie gemaakt. Het is een lange speech. Het is dus ook een lange compilatie. Maar we gaan gewoon luisteren.
Het is het waard.
Het is het zeker waard. Sit back and relax. Lofhoi, Maxime Vraag.
Beste mensen, lieve partijvrienden. Het is werkelijk fantastisch met hoeveel u hier naar Arnhem bent gekomen, uit het hele land. Ik heb nog nooit zoveel CDA'ers bij elkaar gezien. Zoveel betrokken CDA'ers. Natuurlijk, formeren is altijd zwaar. En deze constructie... die vereisen natuurlijk uiterste waakzaamheid. Maar echt zwaar waren eigenlijk de momenten waarop die discussies in de eigen partij hoog opluiden. Vanaf de zijlijn, in de media, van binnenuit. En daar zaten voor mij en voor Ab en voor Ank de moeilijkste momenten. Ja, we wilden met de PVV proberen in de gedoogvariant. Ja, we maakten vorderingen aan die onderhandelingstafel. Met glasheldere benoeming van de verschillen. En op zoek naar de overeenkomsten. Daarvoor lag er een mandaat. En daarom was dat mijn koers. En ja, er moest ook ruimte in eigen kring zijn voor vraagtekens, gevoelens van onrust. En dat was niet altijd even makkelijk. En dan druk ik me zwak uit. Zeker niet toen Ab Klink en ik niet meer dezelfde weg opgingen. Iets wat ik na 15 jaar samenwerking heel erg jammer vind. Maar Ab, ik ben ongelooflijk blij dat je er vandaag wel bij bent. En toen het akkoord er lag, toen hebben we ook lange discussies gehad in de fractie. Met iedereen, en ook met Katelien Ferrier, en ook met Ad Koppian. Ad, heb je ooit zoveel mensen op je verjaardagsfeestje gehad? Van harte proficiat. Maar goed, het was ook geen geheim, het is ook geen geheim, dat ook die discussies in de fractie pittig waren. En ik heb overwogen de handdoek in de ring te gooien. Maar ik ben gebleven. Ik ben gebleven omdat wij in het CDA een traditie hebben. De traditie als geen andere partij om verantwoordelijkheid te nemen in plaats van uit de weg te gaan. Beste mensen, u bevindt zich nu in een bijzondere positie. Nooit eerder heeft een CDA-congres zo direct kunnen oordelen over de koers die we gaan varen. Henk, chapeau. En voor de gehele fractie geldt dat uw oordeel zwaar weegt voor ons besluit. En de vraag is eigenlijk niet, kunnen we als CDA dit regeerakkoord omarmen? Want het is gewoon een prima akkoord, hebben ook tal van mensen gezegd. De vraag is eigenlijk, met alles wat op tafel ligt, hebben wij er vertrouwen in als CDA dat we dat akkoord ook uit kunnen voeren? Wijzen we dit akkoord af omdat Wilders het gedoogt en op onderdelen steunt? Vanuit motieven, dat geef ik meteen toe, die heel anders zijn dan de onze. Maar is dat de reden om een goed akkoord, een goed regeerakkoord af te wijzen? Ik blijf dan zitten met de vraag waarom we überhaupt aan deze formatie begonnen zijn. En wat wij dan al die weken gedaan hebben. Beste mensen, lieve partijgenoten. Mijn opa was wethouder voor de Rooms-Katholieke Staatspartij. Mijn vader, hij zit hier, 89 jaar oud, gedeputeerde voor de KVP. Ik ben 34 jaar lid van het CDA. Ik houd van onze partij. En ik geloof in onze partij.
Hij is op het eind met dat stukje over zijn opa en zijn vader emotioneel en best wel aangedaan. En in interviews achteraf, in een fragment televisieprogramma's achteraf, werd de vraag gesteld, de tranen van Maxime, waren die echt?
Ik ga hier wel mee met de lijn van de CDA'ers in de zin van, de tranen zijn echt.
Hij is hele speech lang, al een beetje zo'n trillende stem, alsof...
Nou, hij had het over Ab Klink en daar werd hij ook wel een beetje emotioneel.
En dat vond hij heel erg jammer. Ja.
Ja, maar hij forceert het ook een beetje op zichzelf.
Ik heb het idee dat hij die emotionele dingen wel een beetje ingedacht in zijn speech heeft, zeg maar. Op het moment dat hij over Ab Klink begon, had ik het idee dat hij dacht, oh ja, nu moet ik even aanzetten.
Hij maakt zichzelf met opzet emotioneler.
Ja.
Of emotioneel, een beetje af hoe je het ziet, maar... Hij doet het met opzet. Het is niet oprecht volgens mij.
Ja.
Het is echt, maar het is niet oprecht.
En er zitten rare momenten in deze speech hoor. Gewoon punten waarop het congres gaat klappen of gaat lachen. Dat je denkt, dit was geen goed moment. En er zit ook, ik heb heel veel stukken weggeknipt. Want het is een lange speech. Waarop wordt geklapt op momenten dat ik ook denk, ja, is echt nergens voor nodig.
Natuurlijk, het is ook een beetje klapvee op het congres. Laten we wel zo wezen. Maar ja... Het is ook zo raar, weet je. Uiteindelijk, Maxime Verhagen moet verantwoording leggen over het akkoord. Wat doet hij? Hij gaat een speech houden over zijn opa en zijn vader. Hij gaat zeuren over het feit dat hij überhaupt aan de formatie was begonnen.
Nou, dat was ook een raar moment, want hij zegt dus op een gegeven moment, dan stel ik mezelf de vraag, waarom zijn wij überhaupt hier aan begonnen? En dan heerst op het CDA, dan zie je mensen lachen en dan hoor je je hoofd te kraken van ja, waarom eigenlijk?
Ik vraag me toch af, bedoelt hij dat serieus? Bedoelt hij dit als een grap?
Hij hield zijn gezicht ijzerspaal. Hè?
Dus doodserieus volgens mij.
Doodserieus. Ja. Dus ik denk dat hij echt bedoelde van ja, jongens, jullie hebben mij een opdracht gegeven en dat hebben we uitgevoerd, waarom dit gezeik? Terwijl het CDA-congres denkt, kijk, hij zegt op een gegeven moment, die waarde van de PVV, die geloofsidealen, is dat een reden om een goed regeerakkoord af te wijzen? Ik denk automatisch, ja.
Nee, ik zei het al, ik zei net al, toen we dit stukje aan het kijken waren, ik ga geen Godwins legitimeren. Nee, dat moet je niet doen eigenlijk. De conservatieven in Duitsland, in 1931 volgens mij, toch? Ja.
Met von Hindenburg.
Ja, die wilde samenwerken met de nazi's toen.
Oké.
Ik distancieer me meteen, ik vind PVV'ers over het algemeen geen nazi's.
Nee, dat zijn ze ook niet. Dat is een andere tak.
Maar het is wel legitiem om te zeggen van... wij willen geen goed akkoord hebben met foute partijen. Dat klopt. Kan niet.
Overigens, qua nazi's of fascisten of wat dan ook... denk ik dat er heus wel vanuit een wetenschappelijk begrip... bepaalde labels op de PVV te plakken zijn. Nazi vind ik ver gaan, omdat het heel vaak gebaseerd is op bepaalde etniciteiten... en bepaalde uitroeiingselementen die hier niet echt in zitten. Maar bijvoorbeeld fascisme is wel een breder begrip... dat je wel kan toepassen als je zou willen op de PVV. Maar goed, anyway. Ik denk inderdaad dat de parallel tussen het samenwerken van de conservatieven met de nazi's... is dat het CDA heeft natuurlijk ook een soort verleden met... ja, hoe ga ik dit uitdrukken? Ik geloof dat mensen inderdaad met het idee vanuit de conservatieven... die tegemoet willen komen aan extreem rechts... dat de tegenstanders vooral daar met een historische blik heel erg huiverig voor waren... En dan kun je zelfs nog kijken naar bijvoorbeeld de Tory-premier Neville Chamberlain... die in 1938 op de conferentie van München de eisen van Hitler inwilligde... en zei, oké, jullie mogen Sudetenland hebben, maar val dan alsjeblieft niet verder iets aan. Nou, het gebeurde, heel Tsjechoslowakije werd ingelijfd, even later Polen... en toen Chamberlain stapte af, Churchill werd premier, vice versa. Maar in elk geval, die appeasementpolitiek heeft dus in de geschiedenis nooit gewerkt. In 1931 niet, in 1938 niet, bij het regeren met de LPF in zekere zin ook al niet... Tegen Hans-Jan Maat, de centrumdemocraat die dus ook praktisch gewoon een fascist was... was altijd een soort cordon sanitair, die werd uitgesloten. En daarna hebben we dat nooit meer gedaan. Omdat Pim Fortuyn het toch een soort van heeft genormaliseerd. Waarom hebben wij zo'n vrees voor een soort cordon sanitair?
Oké, Hans-Jan Maat, daar pak je wel echt iemand mee. Die kerel had zijn standpunten en volgens mij zouden die standpunten tegenwoordig... Ja. Ik kon niet zeggen normaal, maar ze zouden normaler zijn... Maar Hans-Jan Maat, die had een beetje de pech. Hij had geen charisma. Pim Fortuyn had charisma, Geert Wilders heeft charisma. Ja. En Thierry Baudet
had tot op zekere hoogte in het verleden charisma.
Nou ja, ja, goh, ik laat even in het midden. Weet je, wij vinden van al die personen wel dingen en zo. Maar ze zijn in ieder geval charismatischer dan Hans-Jan Maan.
Nou, het zijn mensen die weten hoe retorica werkt in ieder geval.
Nou ja, precies. En daarom kan je moeilijk om ze heen, al helemaal als CDA, die als conservatief gerichte partij een soort van brug kan slaan, weet je.
Het CDA belandt telkens weer in de positie van gaan we extreem rechts legitimeren of niet. Dus dat gebeurde bij Forum voor Democratie in Brabant, hiervoor dus met de PVV in 2010, daarvoor met de LPF. Het is op zekere hoogte, zou je kunnen zeggen, wanneer leert die partij nou een keer van zijn fouten?
Ik vind dat wel een goede take, weet je. Je ziet in België Vlaams Belang wordt...
Ja, daar is echt een cordon sanitair
tegen. Ja, precies. In Duitsland, alternatief voor Duitsland is...
Zeker, daar is de regering van Thüringen over gevallen. En niet omdat de alternatieven daar in de Bundesregierung... Of de Bundeslandregierung zat daar. Maar omdat alternatieven voordat die regering had gestemd. En toen was er al ophef. Dat is gewoon zeggen alsof je hier bij een begrotingsakkoord zegt... De PVV stemt voor, dus dit deugt niet.
Ja, precies.
Zo radicaal kunnen ze... Maar goed, Duitsland heeft er natuurlijk een spicier geschiedenis mee dan
wij. Daar zit ook wat in.
Daar zit ook wel wat in. Maar ja, trouwens ook bijvoorbeeld in Spanje, waar je Vox hebt. Daar wordt ook bijvoorbeeld Socialistische Partij, of de Sociaaldemocraten zijn dat van Sanchez. Die gaan daar ook echt niet mee in zee. Nooit niet. Podemos, nooit niet. Partido Popular misschien nog, maar...
Maar goed, zo'n Partido Popular, dat is hun CDA. Ja, om niet in PG-woorden te willen vallen, maar dat is wel zo.
Ja, nee, dat klopt natuurlijk ook wel. Dat is,
er zijn ook voorbeelden
waar het wel gebeurt.
Ja, precies. In Oostenrijk gebeurde het, in Italië gebeurde het.
Ja, Lega Noord van Salvini natuurlijk.
Ja, precies.
Door de Movimento Cinque Stelle natuurlijk helemaal doorgenormaliseerd. Maar goed, anyway, na dit geneurd over Europese politiek, wat ik heel erg leuk vind, toch om even terug te komen op het CDA... Naar aanleiding van deze discussie ben ik heel benieuwd of het CDA van tevoren gaat zeggen bij de onderhandelingen of bij de verkiezingen, Forum wordt het niet.
Hugo de Jonge heeft dat wel. Hugo de Jonge was daar wel geloof ik vrij stellig over. Geen Forum, geen PVV volgens mij.
Ik geloof dat hij wel zoiets heeft gezegd. Omtzigt, je had nog zoiets van ja, Forum sluit ons uit, dus dan gaan wij ook niet met hen in zee.
Dat vind ik wel ook wel slim van Omtzigt. Weet je?
Ja, dat is een goede take.
Vanuit politiek gezien. Hè? Hij snijdt zichzelf niet mee in de vingers bij rechtse CDA'ers. Maar tegelijkertijd ook bij linksachtige CDA'ers die dan ook gewoon gaan
zeggen. Omtzigt is populair bij mensen die zichzelf als redelijk beschouwen. En bij Forum heb je een heel aantal mensen rondlopen die zeg maar zeggen... Ja, Thierry die draagt gewoon goede oplossingen aan. Maar die stapt er nu een klein beetje van af. En toen Omtzigt meer populair wordt rond die lijsttrekkersverkiezing, trok hij ook veel mensen van die kant aan. Van de, zeg maar, de redelijke forumers. Dus niet per se de Jared Taylor types of de Freek Janssens. Ja. Maar hij is ook juist populair in het midden of meer aan de linkerkant. Omdat het gewoon een efficiënt hardwerkend Kamerlid is. En met die take van oké, wij sluiten Forum niet uit, maar Forum sluit ons wel uit. Hij piest een beetje beide kanten. Weet je wel. Dus dat was eigenlijk wel slim gedaan. Maar om terug te komen op het punt. Ik denk dat het CDA voor het eerst... nu gaat besluiten, we gaan niet meer met extreemrechts in zee. Het is een fout heel gemaakt, dat gaan we niet meer doen. En ik hoop het ergens ook. Maar ik kan me niet voorstellen dat onder Hugo de Jonge ze nu toch gaan zeggen dat ze met Forum in zee
gaan. Ik hoop dat ook. Het is ook logisch dat we dat hopen. Dat is logisch, maar...
We zitten natuurlijk ook aan een andere kant van het politieke spectrum.
Ja, precies. Wij zijn geen CDA'ers. Wij denken niet zoals CDA'ers. Dat is op zich ook belangrijk om te benadrukken.
Zeker.
Maar, ja... Je zegt wel zo van, gaan ze voor het eerst die fout niet maken? Maar op zich, ze hebben wel natuurlijk met Jan Maat.
Ja, maar goed, het is niet alsof Jan Maat op enig punt een positie had om in de regering te komen omdat hij nodig was. Het was toen zo, dat zeg maar, de gevestigde partijen hadden gewoon genoeg aan elkaar toen nog.
Ja, maar de gevestigde partijen hadden denk ik ook wel genoeg tijdens dat van LPF en tijdens...
Maar toen heerste er een sfeer van na de moord op Fortuyn, LPF had 26 zetels gehaald, van dat mogen we niet renegeren of zo. Ja, en dat was met Jan Maat nooit het geval.
Ja.
In zekere zin heeft de moord op Fortuyn dus de deuren opengezet voor samenwerking met extreemrechts in Nederland.
Daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Ik weet het niet. Vind je dat echt?
Nou ja, ik was gewoon even puur uit de losse pols geredeneerd hoor. Maar je merkt dat die 26 zetels, die heeft de LPF met name gehaald, omdat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Er waren heel veel sympathie stemmen. Ja. Net alsof Matt Herben een aantrekkelijke charismatische figuur was.
Ja, dus, ik weet niet wie Matt Herben is.
Ja, dat gewoon was degene die, ja. die politiek assistent van Fortuyn die daarna overnam. Maar ja, LPF zeg maar, verkruimelde daarna ook ineen. Er zat geen structuur meer in die organisatie zonder grote leiderfiguur. Maar het was wel de eerste keer dat eigenlijk een gevestigde partij in Nederland zei, we doen niet met een andere gevestigde partij, maar we gaan met de LPF in zee. Wat alleen maar kwam omdat die verkiezingsuitslag zo groot was door de moord op Pim Fortuyn. Dat is een beetje hoe het beredeneert.
Ja, het zou best kunnen. Ja, er zijn natuurlijk ook best wel veel dingen voorgekomen.
Het is misschien allemaal een beetje kort door de bocht.
Nou, natuurlijk. Hij zit hier ook op een middag zitten we hierover te praten. Maar het zou, ja...
Tariq, ik heb een voorstel. Aflevering 4 wordt weer een ontzettend leuke aflevering. Want dan gaan we mee door met de volgende 21 van het CDA-congres. En voor nu hebben we denk ik genoeg stof om over na te denken. We zijn ook door onze fragmenten heen, dus dat is mooi. Ik heb nog één mededeling. Wij hebben, naar aanleiding van de vorige aflevering waar een rectificatie plaatsvond, beloofd iets te geven aan degene die een rectificatie had gemaakt. Wij hebben 50 viltjes besteld met het logo van het Rijnhalcomplex. Die zijn terug te vinden op Twitter, op onze beide Twitter-accounts. Als je zoekt op het Rijnhalcomplex, @jenspotman2 of @tariqsilits, dan vind je die terug. Wij gaan een formuliertje opstellen, gewoon waarin je gegevens kan invullen. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan sturen wij je een tikkie via het mailadres dat je hebt opgegeven. En dan sturen wij jou 5 viltjes toe. Ik moet nog even de prijs bepalen, omdat ik niet precies weet hoeveel die kringen wegen en hoe dat werkt met envelopost en iets dergelijks. Maar ze zijn een beperkte oplage. We verkopen er 5 per stuk en we hebben de 40 die we willen verkopen. Dus
ik denk dat we ook wel eens gaan bij moeten bestellen.
Als er genoeg interesse is, dan gaan we voor 2 druk. Dan gaan we voor 2 druk. Ja, oké. Nou, dat gaan we meemaken. Lieve mensen, voor nu hartelijk bedankt voor het luisteren. Wij gaan volgens mij gewoon lekker aan de trippeltjes.
Straks is er weer voetbal op.
Straks weer voetbal, dus Nederland-Bosnië vandaag. Dus dat wordt ontzettend leuk. En dan hebben we nu nog maar één ding om mee af te sluiten. En u weet wat er komt.
Het Wilhelmus.
All right.
Goedemorgen vanuit de Rijnhal in Arnhem.
Beste partijvrienden.
Kunt gaan. En dat is ook een valide redenering.
Ik wil naar een volgend fragment van het CDA-congres, want dat willen we graag met u bespreken. Eurlings. Opvallend.
Ontzettend bedankt.
En wat doet deze dag met u?
Onbeantwoordbare vraag. Dat is Emotie TV.
Ik denk dat het daar niet om gaat. Het gaat nu op de allereerste plaats om de toekomst van ons land.
Wij stemmen tegen. Allemaal samen. Amen.
En tegelijkertijd hebben wij het grootste congres in de Nederlandse geschiedenis. Onze volkspartij die staat en die leeft.
Godverdadie.
Godverdadie. Ja.
Mogen we even kotsen?
En ik sta hier dan ook als een trots CDA-leider uit Valkenburg. Ik ben CDA. Ik blijf CDA. Ik woon nooit van mijn leven van de PVV.